gaan vanavond verder met onze studie vers voor vers in de Hebreeënbrief. We pakken hem op vandaag vanaf vers 7 tot en met vers 9. Dus we pakken hem op vanaf vers 7 tot en met vers 9. Laten we de tekst lezen, bidden en gaan studeren samen. Voor de context lezen we vanaf vers 4 tot en met vers 9, maar ons focus is vers 7 tot en met vers 9. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij en laten alle engelen van God hem aanbidden. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Tot zover, laten we bidden. Almachtige Vader, we maken u groot, Heere. We zijn u dankbaar voor het feit dat we uw woord zo gezamenlijk mogen en kunnen studeren, Heere Vader. Dank voor de voorbereiding. Ik wil u vragen om door mij heen te spreken, om mij waarheidsgetrouw uw woord uiteen te laten zetten, Heere Vader. Dat er niets van mij zit in de studie die vanavond gedaan wordt, maar dat, Vader, uw woord recht gesneden wordt. Ik bid dit in alle nederigheid, Heere Vader. We hebben u nodig, ik heb u nodig om uw woord uiteen te zetten. In Jezus Christus' naam bidden we. Amen. Amen. Om de lijn van onze studie te volgen, zal ik voor de aansluiting even kort benoemen waar we vorige keer naar hebben gekeken. Jezus Christus is Gods Zoon. En desondanks zien we dat de schrift buiten Jezus om verwijst naar Gods Zoon, naar Gods zonen en Gods kinderen. En hiermee refereert naar Adam. We hebben gezien naar hem wordt verwezen als de Zoon van God. Engelen, die worden zowel Gods zonen als kinderen van God genoemd. Het volk Israël wordt Gods Zoon, Gods eerstgeborene Zoon, genoemd. En de gelovigen die in Christus zijn, die worden Gods kinderen genoemd. Dit zijn allemaal voorbeelden van een vader-zoon relatie tussen God en zijn schepsels. Hoewel we deze aanduidingen zien, is de vader-zoon relatie van God en Jezus, dus de relatie tussen hen, die is uniek. En deze relatie onderscheidt zich van mensen en de relatie van God tussen de engelen. Dus zowel tussen mensen als de engelen. Ondanks dit zo is, moeten we de vader-zoon-relatie die wij met God hebben niet als iets gering zien. Afgelopen week hebben we daar ook naar gekeken. Want wij zijn in Christus en de relatie die wij hebben met God de Vader is geborgen in de unieke vader-zoon-relatie tussen God en tussen Jezus Christus. En dat is een focus die we niet moeten verliezen. De schrijver van de brief is vanaf vers 5 begonnen met aan de hand van schriftcitaten uit het Oude Testament aan te tonen dat Christus hoog verheven is boven de engelen. En door naast elkaar te leggen hetgeen God tegen de engelen heeft gezegd en wat hij tegen Christus heeft gezegd, en die dingen met elkaar te vergelijken, wordt de lagere positie van de engelen steeds duidelijker zichtbaar. In de versen 5 en 6 citeert de schrijver drie gedeelten uit het Oude Testament. Hij schrijft, tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En hij schrijft, ik zal voor hen tot de vader zijn en hij zal voor mij tot de zoon zijn. En dit zijn delen uit Psalm 2 en 2 Samuel. En het antwoord op die vraag is uiteraard, tegen geen van de engelen heeft God dit ooit gezegd. En dan citeert hij uit de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En dit heeft zijn oorsprong in Psalm 97, bedoel ik. Aansluitend op vers 5 en 6 laat de schrijver de schrift in vers 7, 8 en vers 9 weer spreken. En ten onderbouwing legt hij een gedeelte uit Psalm 104 en een gedeelte uit Psalm 45, vergelijkend naast elkaar om de verhevenheid van Jezus verder te illustreren. Dus de schrijver maakt onderscheid tussen de engelen die een dienende status hebben en Jezus die een heersende status heeft. Sterker nog, God erkent de engelen als dienstknechten en Christus als heerser. Laten we dit verder gaan onderzoeken. Oké, vanaf vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Okay. Om het vers goed te begrijpen, het eerste punt. Hij spreekt over engelen, het vers spreekt over engelen en over dienaren, namelijk zijn engelen en zijn dienaren. Gaat het hier om twee verschillende orders of beschrijven beide termen hier engelen? Hoe moeten we dit zien? Ik geloof dat we op basis van de schrift tot een conclusie kunnen komen. Laten we gezamenlijk bladeren naar Psalm 103. Bladeren naar Psalm 103. En dan gaan we naar vers 20. En daar staat het volgende. Loof de Heere. En tot wie is deze oproep gericht? U zijn engelen. Loof de Heere, u zijn engelen. Sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Dus we zien dat het engelen, oftewel zijn engelen zijn die hier aangesproken, die hier worden aangesproken om de Heere te loven. En wat zien we nog meer? De benaming sterke helden achter de komma. En dat verwijst ook naar hem, sterke helden. U zijn engelen, sterke helden. Vervolgens schrijft de psalmist, vers 21 gaan we door, loof de Heere al zijn legermachten. En let op, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Dus al zijn legermachten. En wat weten we? Engelen zijn onderdeel van Gods legermachten. En net zoals sterke helden in vers 20 wijst op de engelen, geldt zo ook dat in vers 21 dienaren van hem op al zijn legermachten wijst. Wat weer de engelen zijn. Dus hoe moeten we dit zien? Dit is een herhalende omschrijving van hetzelfde onderwerp, maar dan met een ander woord. En mijn overtuiging is dat, net zoals de psalmist in Psalm 103, eerst engelen en vervolgens dienaren gebruikt, de auteur van Hebreeën hetzelfde patroon volgt. Engelen, dienaren van hem. En op basis hiervan kunnen we de conclusie trekken dat het hier in de Hebreeënbrief niet om twee verschillende orders gaat. Zowel engelen als dienaren verwijzen naar dezelfde wezens. Het gaat beide om engelen. Oké. Wat zegt hij over hen? En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten. En van de engelen zegt hij weliswaar. Het oorspronkelijke woord dat voor weliswaar wordt gebruikt, dat is men, met Grieks, wordt veelal gebruikt om een uitspraak te benadrukken of om een contrast op te zetten met een volgende zin. De volgende zin wordt meestal ingeleid met maar of met en. En als we naar het volgende vers, dus vers 8, kijken, dan zien we inderdaad dat de zin met maar begint. En hierdoor wordt het contrast zichtbaar. Dus we weten dat er hier een contrast opgezet wordt. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot de vuurvlam. En vers 8 begint met, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid, etc. Dit contrast dat in deze sectie wordt geïllustreerd, rijmt met het grote thema waarin we ons bevinden, namelijk Christus zijn superioriteit ten opzichte van de engelen. Door het bestuderen van dit tekstgedeelte zie ik steeds meer hoe de tekst je dwingt om de verhevenheid en de grootheid van Jezus Christus te zien. Het dwingt je ertoe. Je ziet dat het zo vol en dat het zo verpakt zit in de tekst en dat dit een bevestiging op een bevestiging op een bevestiging enzovoort is. En tijdens het uiteenzetten van de vorige versen hebben we bijvoorbeeld vaker stil moeten staan bij het feit dat Christus schepper is. En nu zien we het weer, het is weer zichtbaar. Ter toevoeging zien we dat vers 7 dit nog een keer kenbaar maakt. Het vers laat ons nogmaals zien dat hij schepper is. De schepper van de engelen. Wat schrijft de auteur hier? Hij die zijn engelen maakt tot. En de focus ligt hier misschien niet per se op het scheppen van de engelen. Verderop in het hoofdstuk zullen we daar wel naar kijken en dat gaan behandelen. Maar het is wel iets dat we niet kunnen missen. Hij is schepper, bevestiging op bevestiging, oftewel getuigenis op getuigenis van dit feit. Dus wederom, hij heeft hen geschapen. Ze behoren hem toe. En dat maakt dat hij buiten hen staat. Hij is niet van hen. En daarbovenop heeft hij een bepalende rol in de toebedeling van de functionaliteit van de engelen. De schepper van de engelen, die hun natuur en hun taak het beste kent, verklaart wat ze zijn. Hij maakt hen tot geesten en dienaren. En laten we dit nog verder gaan uitdiepen. Nou goed, de aanhaling komt uit Psalm 104, met specifiek, specifiek te zijn, vers 4. En in deze psalm komt de schepping aan bod en wordt de Heere als grondlegger van de schepping geprezen. Psalm 104, vers 4, leert het volgende. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot een vlammend vuur. Oké. De studie gaat vandaag niet inhoudelijk over Psalm 104, maar wel noemenswaardig over de interpretatie van dit vers is er redelijk wat discussie. Er zijn meerdere opvattingen. Sommige uitleggers schetsen de passage als een beschrijving van God die natuurlijke elementen zoals wind en vuur gebruikt als zijn boodschappers, of dat engelen in de vorm van deze uitingen opereren. Wat lijkt me goed om na te kijken? Koppelingen tussen engelen en natuurelementen lijken we in de schrift vaker tegen te komen. Ik zal er eens een aantal opnoemen. Als we kijken naar Psalm 18, dan zien we vanaf vers 10 staan. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog. Ja, komt-ie. Hij zweefde snel op de vleugels van de wind. Dat zien we in Psalm 18. Psalm 35 zien we ook weer iets. Er staat geschreven in vers 5. Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de Heere hen wegdrijft. Dus daar zien we ook weer koppeling met natuurelement. De cherubs hebben we naar gekeken, 2 studies geleden. Laten we bladeren naar Ezechiël, hoofdstuk 1, allereerste hoofdstuk Ezechiël. En daar zien we staan in vers 4 en 5 het volgende. Toen zag ik, en zie een stormwind uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als een schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk. Ze hadden de gedaante van een mens. Gaan we naar het einde van ons Bijbel. Openbaring 7. En dan zien we vanaf het eerste vers. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En dan gaan we naar Openbaring 10. Pakken we ook weer op vanaf het eerste vers. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten als zuilen van vuur. Dus we zien redelijk wat natuurelementen gekoppeld aan de engelen. Dus dat is 1 gedachte. Weer anderen die zien het als een verwijzing naar engelen die door God worden ingezet als een dienaren. Dus dat is het even kort samengevat. En het lijkt me een passende gedachte om vast te houden aan dit beeld. Want wat we in ieder geval kunnen concluderen, en zeker binnen de rest van de omliggende versen en het bredere thema van Hebreeën 1 en 2, is dat de auteur van de Hebreeënbrief dit oud-testamentische vers citeert om de ondergeschikte rol van de engelen ten opzichte van Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, te benadrukken. Het zijn zijn dienaren die door God worden ingezet. Zo verklaart de Heere. De volgende versen laat het contrast zien in de manier hoe de Heere Jezus wordt aangesproken. En dan niet als dienaar, maar juist wel als koning en God. De versen 8 en 9 vinden hun oorsprong in Psalm 45. En vers 8 citeert Psalm 45, vers 7. En vers 9 verwijst naar Psalm 45, vers 8. Jezus komt voort uit Psalm 45. Laten we eerst kijken naar vers 8. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dus nogmaals, de oorsprong ligt in Psalm 45. Het feit dat de auteur van de brief de tekst toepast op Jezus Christus maakt kenbaar dat destijds algemeen aanvaard werd. Dat het op Jezus Christus wijst. Dus men aanvaarde het destijds. Dit is gericht op Jezus Christus. 1 gedachtegang onder enkele is dat het in de psalm om Salomo gaat, maar zijn naam wordt niet specifiek genoemd en in de psalm staat: o God. Nu zou je kunnen zeggen, het woord God, Elohim in oorsprong, kan afhankelijk van de context ook verwijzen naar goden van andere volken, menselijke rechters of hemelse wezens. Maar kijkend naar de hele context, moeten we ook iets met het feit dat er wordt gesproken over de eeuwigheid van zijn koninkrijk. Zijn troon duurt eeuwig. Tot in eeuwigheid, dat kan niet gezegd worden binnen deze context over Salomo of iemand anders. Dus volgens zowel Joodse als christelijke uitleggers van vroeger en nu, gaat deze psalm inhoudelijk over Jezus Christus. Goed, het zijn van een dienaar weegt niet op tegen Jezus Christus zijn troon. Door Psalm 45 te citeren wordt het contrast tussen de engelen en Christus krachtig geschetst. De natuurelementen zoals wind en vuur die gekoppeld werden aan de dienst van de engelen, die vallen ook weg binnen dit eeuwige karakter van Gods troon. Wind waait over, vuur zal op een gegeven moment uitgaan. Ze zijn voorbijgaand, deze dingen. En aan de andere kant, zijn troon duurt eeuwig. De engel Gabriel die verscheen aan Maria en hij verklaarde in lijn hiermee het volgende. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Zijn koninkrijk bestaat in eeuwig en zijn koninkrijk heeft geen eind. Het is mogelijk onbegrijpelijk voor ons, maar dit in wat we lezen, het gaat voor altijd door. En het concept eeuwigheid, het is geen grap. Ook al kunnen wij het niet optimaal bevatten, eeuwig is eeuwig en het overstijgt onze tijd. Het is compleet daarbuiten. Het is geen grap, het is echtheid. En ik wil even stilstaan bij het eeuwigheidsaspect van zijn koninkrijk. Als je hier goed over gaat nadenken, dan is het een hoopvolle gedachte, een hele hoopvolle gedachte. Denk over het volgende. Waar kunnen wij mensen intens naar uitkijken? Wat zijn dingen waar we intens naar uit kunnen kijken? Rust. Een vrije periode die eraan komt. Een vakantie. Een leuke tijd. En ga zo maar door. Over het algemeen zijn dit dingen die we ervaren als genot. Of beter gezegd, en dan in de breedste zin van het woord, een goede tijd, zal ik maar zeggen. En neem al deze goede dingen, neem ze in acht. Onthoud ze, pak ze. En weet je wat confronterend is? Dat juist in die goede dingen, juist in die goede dingen, schuilt vaak ook iets dubbels, wat ervoor zorgt dat we ons opgejaagd voelen of dat we een mate van druk voelen. Druk. Soms zelfs onrust. Het besef dat dit momenten zijn die eindigen. En het feit is dat dit momenten zijn die eindigen. Ze eindigen en het doet iets met ons. Het einde van dingen doet iets met ons. Het einde van genot, zo ook. Een leuke tijd. Betrek het op alles wat je wilt. Je wilt niet dat het overgaat. Denk aan het einde van een vakantie of het einde van een vrije periode. Je hebt zoveel dingen gepland, maar wanneer de vakantie bijna ten einde is, voel je druk opzetten, omdat je eigenlijk veel meer had willen doen of veel meer had moeten doen. Op kleinere schaal, maak hem kleiner. Denk aan een heerlijke maaltijd. Iets wat we allemaal herkennen. Je geniet intens van De happen die je tot je neemt, die je smaakpapillen strelen, maar tegelijkertijd wil je niet dat die lekkere maaltijd opraakt, omdat je die smaaksensatie nog langer vast wilt houden. Je wilt het nog langer ervaren, die heerlijke smaken. En denk aan gemeenschap op diverse vlakken, op seksueel vlak, maar ook op opbouwende manier, opbouwende gemeenschap onder broeders, je broeders en je zusters. Ook dit wil je zo lang mogelijk ervaren. En zelfs op grotere schaal zien we zulke dingen of zien we dit fenomeen zich voordoen. Landen die decennia lang te maken hebben met te maken hebben gehad met vreselijke leiders. En dan hebben ze nu eindelijk een leider, een goede leider, die het beter doet, die het goed doet en die aan de macht is. En dan heerst er hoop. En er heerst mogelijk rust. Maar tegelijkertijd is de vraag: hoe lang zal dit goed blijven gaan? Een mate van onrust. Dus druk, stress, onrust, opgejaagdheid. Moeite doen om zoveel mogelijk, om zo optimaal mogelijk te genieten. Dat zijn dingen waar de mens mee bezig is. Maar er is een plafond. Wat is zeker? Alles waar we in ons aardse bestaan naar kunnen kijken, naar uit kunnen kijken, al die dingen, ze zullen een einde bereiken binnen dit aardse aspect. Nu, we benoemen dit soort dingen vaker, maar weer als herinnering. Nu we dit weten, wat is dan de daadwerkelijke toegevoegde waarde van een hoge mate van toewijding schenken aan zaken die van tijdelijke aard zijn? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Leef in het moment. Je leeft maar één keer. De kracht van het nu. Het zijn allemaal afleidende ideologieën die zorgen voor afleiding. Allemaal stuk voor stuk. En sommige mensen, ze verliezen zich in het moment. Ik wil zijn in het moment, ervaren in het moment, voelen in het moment, leven in het moment. Maar weet je wat het feit is? Niemand, maar dan ook niemand, maar dan ook niemand aan deze kant van de eeuwigheid zal in het moment blijven leven, want het stopt. Het gaat stoppen. Die film stopt, die je prachtig vindt, waar je naar kijkt, waar je naar wilt blijven kijken. Die serie waar je naar kijkt, die je wilt gaan opzetten, het stopt. Die muziek, het stopt. Gemeenschap, het gaat stoppen. Die smaakvolle maaltijd waar we net over hebben gesproken, het stopt. Rust aan deze kant van de eeuwigheid, het stopt. Plezier hier aan deze kant van de eeuwigheid en genot, die dingen stoppen. Vakantie, het stopt. Entertainment gaat stoppen. Goedheid hier gaat stoppen. Het leven hier gaat stoppen. Dat is wat we kunnen onderstrepen. En dan zijn er twee dingen die constant zijn. We hebben dan te maken met twee constanten. Nummer één is afgesneden zijn van God. De verdoemenis één in. Dat is nummer één. Nummer twee. En beeld je dit in. Zeker in contrast met wat we zojuist hebben geschetst. Een werkelijkheid die ondoorbroken is, waarin goedheid wel constant is. Goedheid stopt in die werkelijkheid nooit. En aan de macht is een koning die zwaait met de scepter van het recht. Een koning die gerechtigheid lief heeft. Een goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Eén waarvan hij zegt: allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en hij schenkt rust. Vol van genade, vol van waarheid. Een koning die onrecht haat. En daarom is het goed. Jezus is een koninkrijk, het is onveranderlijk. En aan het goede binnen zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nogmaals, de goede dingen hier op aarde, ze zullen stoppen. Maar kan je voorstellen dat het eindpunt van een christen zal zijn het leven in een koninkrijk waarin goedheid constant is? Kunnen we ons dat voorstellen? Die constante lijn van goedheid, ondoorbroken. En neem de tijd om goed na te denken over het contrast tussen tijdelijke en aardse goedheid ten opzichte van het leven in een koninkrijk waarin alsmaar goedheid heerst en goedheid constant is. En dan vraag je jezelf weer, naar welke dingen kijk je uit? Wat is het wat je doet met je tijd? En begrijp me goed, ik zeg niet dat we niet mogen genieten, want prijs de Heere dat we dat kunnen. We mogen genieten. We mogen genieten van de zegeningen die de Heere geeft. Maar wat is onze focus? Ligt onze hoop overmatig in de aardse dingen, in de tijdelijke dingen? Of is het op Gods koninkrijk? Is het gericht op de eeuwigheid die wij hebben? En ook hoe we op basis van het God gegeven woord behoren te leven. Dus hoe is het gesteld met de hoop die je hebt? Hoe is het daarmee gesteld? Ga dat bij jezelf na. Hoe goed dingen nu kunnen zijn, wil ik ons er weer op wijzen dat dit voorbij gaat. En ik wil ons wijzen op hetgeen wat wel constant is. En ook dat het constant zal zijn. En de schrift geeft ons ook aanwijzingen over hoe dat constant zal zijn. Althans voor hen die in Christus zijn. Blader met me mee naar Openbaring 21. Laten we vooruitblikken. Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal bij hen zijn en hun God zijn. En kijk hierna. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen. Dus dit, en het is slechts een glimp. Dit zal constant zijn. En we kunnen ons niet beseffen hoe goed het is wat we hier lezen, hoe goed het zal zijn. Deze woorden, ze zijn waarachtig en ze zijn betrouwbaar. Waarachtig en betrouwbaar. Christus voor eeuwig op de troon. Niet tijdelijk. Voor altijd en eeuwig. Goedheid. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En dan leert het woord. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Het Hebreeuwse woord, shebet, dat hier voor scepter wordt gebruikt, het verwijst naar een staf of een roeder die voor verschillende doeleinden gebruikt kon worden, zoals discipline, leiding of het uitoefenen van gezag. In de oude Israëlitische cultuur was de staf een veelgebruikt hulpmiddel voor herders om hun kudde te leiden en te beschermen. Een scepter als symbool voor koningschap weerspiegelde de rol van regering en leiderschap binnen de Israëlitische monarchie. De huidige, evenals de geschiedenis, getuigen van het feit dat er corruptie heerst onder vele koningen, onder vele wereldleiders en allen van die aard. Onderdrukking, afpersing, omkoperij, moord, vervalsing, onrecht, genocides, oordeel op basis van voordeel, sjoemelende politieke partijen. Er regeren momenteel presidenten die een hele hoop beschuldigingen aan hun broek hebben hangen. Racisme komt voor in koningshuizen. En we kunnen deze lijst oneindig afgaan. We kunnen dingen opschrijven en het tot aan het einde van de straat uitrollen. En dan hebben we niet eens genoeg. Deze leiders hier, wat is hun overeenkomst? Ze hebben allen tijdelijk een podium. Allemaal tijdelijk een podium. Kortstondig is het. Mogelijk ervaren ze het goed. Mogelijk nu, tussen haakjes, goed voor hen. Allemaal kortstondig. En wat weten we? Alles, maar dan ook alles, gebeurt onder de soevereiniteit van Jezus Christus. Alles. En dit vind ik persoonlijk ook een hoopvolle gedachte, omdat het me ergens rust geeft. En je niet onnodig bezig hoeft te zijn met kijk wat die doet, kijk wat die doet, kijk wat die doet. Alles gebeurt onder zijn soevereiniteit. Deze mensen hebben alle tijdelijk een podium. Maar wat is het feit? Jezus Christus, hij zit voor eeuwig op de troon. Daar waar we keer op keer op keer zien, de corruptie die er heerst bij de wereldleiders, staat vast dat Christus zijn koningschap onbevlekt is. Er zit geen minimale, niets van corruptie of bevlektheid in zijn heerschappij. Laten we gezamenlijk bladeren naar Jesaja 11. En ik pak hem op vanaf vers 3. Geen corruptie of bevlektheid in zijn heerschappij. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want zijn gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. En dit beeld, waar de Vader van getuigt, is ook wat we terugzien in vers 9. De auteur citeert verder uit Psalm 45. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, O God, met vreugdeolie boven u met gezellen. Jezus Christus heeft ongerechtigheid niet lief. Hij heeft gerechtigheid lief. En dat houdt in dat zijn koninkrijk gekenmerkt is door gerechtigheid. Constant gekenmerkt is door gerechtigheid. Gerechtigheid zal heersen, constant. En in contrast daarmee haat hij ongerechtigheid. Hij verafschuwt het. Stel je voor dat je iemand in de meest erge mate die je kan bedenken, ongerechtigheden ziet bedrijven. Dingen die juist persoon verafschuwt. En op basis van het feit dat die persoon die dingen gedaan heeft, overkomt die persoon het ergste van het ergste der ergste. Iets ondenkbaars. Erg. Het meest verschrikkelijke wat je kan bedenken. Maak het zo erg mogelijk als je zelf wilt. En nu doet de mogelijkheid zich voor om in die persoonsschoenen te staan. Wie van jullie zou vrijwillig de plaats van die persoon innemen? Geen enkele hand gaat omhoog. Ik denk ook dat alle handen omlaag zullen blijven. Maar weet je wat hoopvol is? Weet je wat genade is? Weet je wat groot is? De God, de koning die voor eeuwig op de troon zit, Jezus Christus, die de ongerechtigheid haat, hij heeft zichzelf door de overtredingen van jou en mij overtredingen vrijwillig laten verwonden. Hij heeft dit gedaan. Hij heeft zichzelf om de ongerechtigheden van jou en van mij vrijwillig laten verbrijzelen. Dat is wat hij heeft gedaan. Jouw straf was op hem. Mijn straf was op hem. De straf van vele anderen was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wat leert Jesaja? Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze overtredingen verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, bekeerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dit is waar Jezus Christus mee heeft afgerekend. En mogelijk ervaren we het effect hiervan nog niet volledig. Aan deze kant van de eeuwigheid in deze tijd waarin we leven. Maar, broeders en zusters, Jezus Christus, hij heeft hiermee afgerekend. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot aan de kruisdood. Tot aan de kruisdood. En daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Mensen, Jezus Christus, Jezus Christus die dit werk heeft gedaan voor ons, die ons getrokken heeft uit de dood, die ons met hem de eeuwigheid inbrengt. We hebben de toegang op basis van de genade die hij ons heeft gegeven, op basis van het werk wat hij aan het kruis heeft gedaan. Die Jezus Christus zit daar voor eeuwig op de troon en wij zullen daar met hem zitten en de eeuwigheid met hem tegemoet gaan, voor altijd en eeuwig goed. Christus voor eeuwig op de troon. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, we danken u wederom voor uw woord, Heere. Dank u wel voor het feit dat u op de troon zit, Heere Vader. En dat we zo'n grote koning, zo'n machtige koning mogen loven en mogen prijzen, Heere Vader. Dank u wel dat wij degene zijn die u erkent voor wat u zegt, dat, voor wie u zegt dat u bent, Heere Vader. En dat wij niet de mensen zijn die u verloochenen, Heere Vader. Help ons om waarheidsgetrouw te wandelen. Help ons om ons te onderschikken aan u. Help ons, Heere Vader, om uw woord volledig na te leven en liefde te hebben voor uw woord, Heere Vader. Vergeef ons van alle afleidingen die we tegemoet zijn gegaan, Heere God. Vergeef ons voor de tijd die we verspillen aan een hoop rommels, Heere Vader, die niet van toegevoegde waarde zijn, Heere Vader. Tegelijkertijd dank ik u voor alles wat u in genade heeft gegeven, waar we wel van mogen genieten, Heere Vader. En help ons om hier ook getrouw mee om te gaan, Heere Vader. Om hier goed mee om te gaan, Heere Vader. En u te loven, u te prijzen, u te danken voor alles wat we hebben. En voor alles wat we mogen doen, Heere God. Vader, we kijken uit naar de rest van de studie, waarin we uw grootheid weer zullen zien, Heere God. Dank u voor dit prachtige thema. In Jezus Christus' naam bidden we en sluiten we de avond af. Amen.